Nou, oké. Ik wilde nou dus iets kort vertellen over wat naar mijn mening dan een beetje de situatie is waar in Syrië waar de VS zich in bevindt. En dan, ja, wat volgens mij, dat, en dat zijn meer een paar losse punten, of wat ik denk wat je allemaal als karakter van ISIS kunt omschrijven. Wat mijn observatie is in ieder geval van de oorlog in Syrië, is dat de Verenigde Staten van het begin af aan een rol spelen die een beetje op de achtergrond zit. Ja, je merkt er niet zoveel van. Het blijft een beetje duister wat ze aan het doen zijn. Ik denk dat er een paar dingen van belang daarin zijn. Amerika wil sowieso niet die oorlog ingetrokken worden met troepen aan de grond. Er is op dit moment geen enkele steun voor. Dat kun je natuurlijk op een of andere manier opbouwen. Maar op dit moment is er echt geen steun in Amerika voor weer een oorlog in het Midden-Oosten. Amerika is energie onafhankelijk bijna geworden. Dus dat zegt nog niet dat ze enorm belang hebben om juist die olie te controleren. Maar in ieder geval voor henzelf speelt het een iets minder belangrijke rol. Er is een economische crisis geweest. De kosten van die oorlog zijn enorm hoog geweest. En wat je ziet is dat de laatste jaren de Verenigde Staten alle energie gestopt hebben om een akkoord met Iran te krijgen. En het lijkt op of ze daar meer energie in gestopt hebben dan in die oorlog in Syrië. In Syrië hebben ze vanaf het begin geprobeerd om wat zij dan noemen een gematigde groepen te krijgen, om die te steunen. Ze hebben elke keer Saoedi-Arabië in Turkije, niet helemaal, maar wel steeds, je ziet, proberen ze in ieder geval te voorkomen dat er zware wapens naar Syrië gaan. Er zijn bijvoorbeeld geen luchtdoelraketten in Syrië, dat wil Amerika ook absoluut niet. Waar waarschijnlijk Saudi-Arabië wel wil. Dus er is een over en weer een druk gaan. Daar kom ik terug op wat ik in het begin zei. Ik denk dat Amerika minder te vertellen heeft dan 10 jaar geleden. En dat die grootmachten, de regionale grootmachten, sterker zijn geworden. Onder economische banden, allerlei banden die er zijn. Dat akkoord met Iran, daar zal Saudi-Arabië en Israël zullen daar wisselgeld voor gevraagd hebben. Het is heel lang is het hoeksteen van het beleid geweest, ook in Amerika, dat Iran is de grote boef, zeg maar, hè, van de islamitische revolutie af. De gijzeling op de Amerikaanse ambassade, noem maar op. En dat hele praat over die nucleaire wapens die Iran zouden willen ontwikkelen. Ik denk dat daar veel meer achter zit. Dat het ook is, heel lang het beleid is geweest om Iran te proberen kapot te krijgen, de hoek in te krijgen. En dat een paar jaar geleden of 2 jaar geleden ingezien is dat dat niet gaat lukken of te veel kosten gaat krijgen, omdat ze op een gegeven moment op het punt komen dat of Israël gaat Iran aanvallen of Amerika moet zelf Iran aanvallen, en dat er een afweging is gemaakt om toch maar belang te stellen om Iran, zoals ze dat zien, te pacificeren of hoe ze dat zien, maar door een akkoord te sluiten, want eigenlijk hebben ze Iran dus uit het verdomhoek gehaald nu. Want als de sancties afgebroken worden, en die gaan afgebroken worden waarschijnlijk, dan komen er miljarden vrij voor Iran, die allemaal in beslag zijn genomen. En dan is er eigenlijk niet zoveel reden meer om Iran net gewoon mee te laten spelen, net als andere landen dat doen overal. In plaats van de as van de kwaad, was het vroeger, of een van de landen van de as van de kwaad. Dus daar is iets vreemds aan de hand, laat ik het zo zeggen. Er is blijkbaar een omkering van het beleid of een ander beleid gekozen op een gegeven moment. In Syrië, naar mijn idee, is dat echt zo dat zij proberen gematigde groepen te ondersteunen, maar hun doel is de omverwerking van Assad. Dat is zonder meer een doel van het Amerikaanse beleid. Maar dat lukt al 4 jaar, 3, 4 jaar lang niet. Elke keer als zij pogingen doen om die gematigde groepen, die, ja, daar kun je een hele discussie over hebben hoe gematigd het is, maar goed, die jihadistische groepen willen ze absoluut niet steunen. Niet direct steunen, ze meer gaan. Dat mislukt elke keer. Of die troepen worden gewoon lopen over naar een andere fractie. Of de laatste keer dat hebben ze allemaal ingezien, moeten dat beter gaan doen. Dan hebben ze een keer met een lange, zorgvuldige, geselecteerde groep mensen hebben ze de laatste keer opgeleid en met wapens Syrië ingestuurd vanuit Turkije. En die werden gewoon, er zat waarschijnlijk een informant tussen, die werden gewoon aan de andere kant van de grens opgewacht. En die werden, een deel werd afgemaakt, een deel gevangen genomen. En dat was gebeurd met de groep van, nou, ik weet niet wat het was, 50 of 100 van de speciaal opgeleide. Hetzelfde gebeurt op het politieke vlak. Dus niet de FSA, de gewapende tak, maar die regering in ballingschap die Amerika elke keer probeert op te zetten. Dat mislukt ook elke keer. Mede ook omdat Saudi-Arabië andere belangen heeft, Turkije andere belangen. En Amerika en die politici van Syrië, buiten Syrië, die hebben geen enkele echte contacten met de mensen die vechten aan de grond. Het staat gewoon los. Er zijn vaak mensen die al 10 jaar buiten Syrië wonen of wat dan ook. Dus dat zie je ook elke keer mislukken. Nu zijn de Amerikanen overgestapt op de Koerden. Dat is nog de enige overgebleven groep voor hun, denk ik, die aan de grond kan vechten in plaats van de Amerikanen. Als het hun lukt in hun belang te laten vechten. Dat brengt hun weer direct in conflict met Turkije op dit moment. Dus wat ik denk, dat wat je nu in Syrië ziet, dat is al die regionale grootmachten die hebben een eigen belang. Die belangen zijn, soms komen ze overeen met een ander land, soms zijn ze tegenstrijdig met een ander belang. En Amerika probeert er elke keer tussenin in haar belang iets uit te krijgen. Maar het is zo'n wespennest geworden, of zo'n brei van krachten die daar bezig zijn, dat er eigenlijk nauwelijks meer een regie in mogelijk is, denk ik tenminste. En dat is ook de grote kritiek van veel Syrië-specialisten die ook uit Syrië komen. Die zeggen, als Amerika had meteen moeten ingrijpen, als je al Assad wil afzetten en nog hoop op een iets beter Syrië daaruit komt, dan had Amerika meteen moeten ingrijpen. Dat hebben ze niet gedaan. In plaats van daarvan lopen ze maar te zwabberen. De ene keer is dat en dan dat. Wat natuurlijk wel zo is, is dat je kunt dat je de VS kunt beschuldigen, en dat is ook zo, dat zij dus die regionale grootmachten niet of niet willen aanpakken. Het zal, ik denk, tussenin liggen. Aanpakken van die regionale grootmachten betekent ook dat ze deels tegen hun eigen belang ingaan. Als ze Turkije keihard aanpakken, dan wordt Turkije boos en er zal er iets gebeuren. Dus, en het Saudi-Arabië hetzelfde. Saudi-Arabië is nog veel sterker. Als Saudi-Arabië heeft tientallen, honderden miljarden dollars geïnvesteerd in Amerika, de wapens. Wat ik begin al zei, die wapenimport van Saudi-Arabië is een levensbelang voor de economie in Amerika. Dus ja, die kunnen wel iets vinden, Amerika. Dus ik vermoed dan ook dat bijvoorbeeld ook met die oorlog in Jemen, dat misschien wel ook een ruil is geweest met dat Iran-akkoord. Dat Iran zegt, oké, wij leggen ons neer bij dat akkoord. Terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet willen. Maar dan geven jullie maar een vrije hand in Jemen. Saudi-Arabië haar dan vrije hand om die Jemen, die Houthis, zeg maar, aan te pakken. Daar kom je natuurlijk nooit helemaal 100% achter wat er gebeurt, maar er zal zeker wisselgeld gevraagd zijn voor de, want zeker Iran is aardsvijand, zeg maar, van Saudi-Arabië. Altijd tegenstrijdig belang, ook het ene is puur Sjiitisch en probeert ook de Sjiitische, zeg maar, ideologie of religie. En via Sjiitische groepen proberen ze dat in ieder geval macht te verwerven in andere landen. Nou, Saudi-Arabië doet precies hetzelfde via salafisme en dan nog een bomgeld van hier te gunnen. Dus dat zal absoluut niet lekker gevallen zijn. En de vraag is dus waarom Amerika dat op dat moment heeft gedaan. Maar dat valt buiten deze discussie. Nou, Amerika is denk ik ook bang dat die jihadistische groepen te sterk worden. Maar aan de andere kant willen ze de druk op Assad houden. Dus ze kunnen ze ook niet te hard aanpakken, want er is niks anders meer bijna. Want die gematigde groepen stellen niks voor. Dus de enige die Assad onder druk zetten, zijn vooral jihadistische groepen. Nusra Front, nou, je hebt nog een paar grote. Heb je nou? Oh ja. Kun je eentje verder gaan? Nog eentje? Kijk, deze coalitie van de Army of Conquest, dat is op dit moment de belangrijkste verzetsgroep, zeg maar, in Syrië. Maar die bestaat volledig uit die jihadistische groepen. Nusra Front zit er ook in. Hier Al-Sham, dat is de grootste, maar die ligt qua ideologie heel dicht tegen Al-Qaeda aan. En dat is precies de groep die door de Golfstaten en Turkije gesteund wordt met geld en wapens. En waarvan ook die Golfstaten en Turkije Amerika zover willen krijgen om ze als gematigde oppositie te gaan omschrijven. Om ze ook te gaan steunen. Amerika heeft nog steeds het af te houden. Maar dat is de druk uit die uit de Golfstaat in Turkije. Nou ja, de rest is niet, in dit geval niet zo heel belangrijk. Nou ja, behalve dan dat je, wat Amerika nou doet, is dus deze groep ondersteunen. En dat is Syrian Democratic Forces. Dat is eigenlijk gewoon de IPG van Koerden, plus hele kleine splinters van Arabische groepen en andere, en christelijke groepen. Vermoedelijk die wapens die geleverd zijn, ik weet niet of het heeft ook in de krant staan, er zijn twee grote wapenzendingen nou geweest naar de SDF, of eigenlijk de Arabische coalitie in de SDF. Terwijl iedereen weet dat die wapens bij de Koerden terechtkomen, want die hebben de leiding van die coalitie en zijn ook veruit de grootste. Dat is waarschijnlijk ook gedaan omdat ze in ieder geval publiekelijk het conflict met Turkije willen vermijden. Want als er één belang is van Turkije bij dat hele Syrië-conflict is, dan ze absoluut willen voorkomen dat die Koerden een eigen staat of meer autonomie krijgen. Nou ja, dat krijgen, ze worden alleen sterker natuurlijk als zij nu door Amerika gesteund worden. En natuurlijk Amerika gebruikt de Koerden, want die Koerden gebruiken ook Amerika op dit moment. Dus, maar dat is waar Amerika op de grond deels op werd nou. Nou, dan heb je natuurlijk een heel, wat ik in het begin al vertelde, het klinkt allemaal mooi, je hebt die en die en die groep, maar er gaat van alles van de een naar de andere kant op en er wordt gewoon gekocht en er zitten criminele bendes of andere, of bewust of niet bewust, worden verschillende landen via dingen geleverd. Nou, dat is volgens mij een beetje wat, en dat maakt volgens mij de conflicten hier ook levensgevaarlijk. Het is vandaag ook, zie je dat weer, dan wordt een schiet Turkije een vliegtuig neer van Rusland. Want dat wordt niet gezegd. Je ziet dus ook dat de oude grootmacht Rusland, die heeft zijn hele leger de laatste 15 jaar compleet gemoderniseerd. Het was eigenlijk na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, toen was het leger al in een heel slechte staat en dat is alleen maar veel slechter geworden. Maar Poetin heeft vooral heel veel geld gestoken om het leger weer te moderniseren. En dat zie je nu ook, ook Rusland schiet nu met kruisraketten en lange afstandsbommenwerpers. En hebben ze gisteren deze week voor het eerst ingezet. Dus die laten gewoon nu ook zien, Rusland en Syrië. Kijk, wij zijn ook, wij hebben ook weer echt een leger van betekenis. En we kunnen gewoon oorlog voeren in het buitenland. We hebben daar de moderne wapens voor en dat kunnen we ook. Maar goed, dat zijn dus allemaal hele tegenstrijdigheden van Rusland zit daar. Nou ja, Iran zit in Syrië met alle milities, ook die milities die dus van die Sjiïtische partijen in Irak zijn opgezet. Dus eigenlijk voert Irak indirect oorlog in Syrië ook op dit moment. Dan heb je de Golfstaten die via geld en wapens via de andere steunt. Dus er komen allerlei regionale grootmachten en wereldmachten zijn nu eigenlijk in oorlog in Syrië met elkaar via oppositiegroepen of via. Nou, dat maakt volgens mij het conflict levensgevaarlijk en kan heel onbeheersbaar worden. Want er zijn al eerder oorlogen begonnen, ook de Eerste Wereldoorlog zijn de meeste mensen het wel over eens. Die is deels ook per ongeluk begonnen. Of het was niet echt een hele bewuste keus, maar iedereen die een beetje wist hoe de spanning en alles lagen, had het kunnen aanzien komen. Toch zou bijna niemand het aankomen.
Maar wat kunnen nou de gevolgen zijn van tussen Turkije en Rusland? Want
nu?
Ja, want
nou, ik denk dat Rusland, ik denk dat ze geen belang hebben om het helemaal uit de hand te laten lopen. Dus ik denk dat ze Rusland bepaalde economische sancties of iets gaat doen om de gaskraan een paar weken dicht te draaien. Dus ik denk niet direct, maar Rusland heeft altijd op gespannen voet gestaan met Turkije. Het heeft een hele oude geschiedenis daarin. Dus dat kan één keer met de sissen aflopen, maar je weet niet wat er gaat gebeuren. En hoe het ook uitgespeeld wordt weer via groepen in Syrië die daar echt aan het vechten zijn. En dus, ik weet het niet. Het is in ieder geval niet bevorderlijk voor stabiliteit of wat dan ook.
Mag ik dat vragen?
Ja.
De oorlog in Syrië is begonnen,
wat?
Onder andere wordt die aangaf.
Iets harder.
De oorlog in Syrië is begonnen, onder andere het begin van het verhaal aangaf door de ontwikkeling in Irak, ISIS, maar ook die droogte, die honger, die ook niet lukt, de oogsten met de verstanden af te delen.
Nee, de oorlog in Syrië, ja, de oorlog in Syrië is eigenlijk, begonnen omdat, maar dat geldt voor heel veel landen daar. Er is altijd een enorme onderstroom aan mensen geweest die eigenlijk een vorm van een islamitische staat willen. En die heel veel belang stellen in islamitische partijen. En die zijn altijd overal onderdrukt. Dat geldt ook in Syrië. In Syrië, Hama, 1982, die stad, die is echt voor de helft of zo door Assads leger echt met de grond gelijk gemaakt. Echt helemaal met de grond gelijk. 10.000 doden omdat er een gewapende opstand bestond, maar ook heel klein begon en nou, het rijstuig te ingrijpen. Dat doet hij dus nu weer in Syrië, omdat er was veel onvrede. Via incidenten begint een gewapende groep te schieten, dan loopt het uit de hand. Assad die gaat meteen vol bovenop met een leger, het loopt verder uit de hand. En je rolt een burgeroorlog in. Nou, heel snel al zien natuurlijk Amerika of andere machten hey, een kans waar. Mooi, dan kunnen we eigenlijk die Assad, van die Assad af. Dus, maar het probleem in Syrië was ook dat Assad zelf heeft dus heel veel fundamentalistische strijders, zeg maar, ook mensen uit het verleden, die allemaal met 1000 gevangen zaten, die heeft hij na 3 maanden vrijgelaten. En dat heeft hij gedaan omdat hij een opstand tegen zijn regime wil veranderen in een opstand van het volk tegen het regime, tegen een antiterreurstrijd. Dus hij heeft bewust een aantal van die islamitische strijdgroepen, er zijn 7 mensen, zeker, hebben ze geteld, die leidinggevende posities nu in jihadistische groepen hebben, die Assad heeft vrijgelaten nadat de burgeroorlog al was begonnen.
Met als doel?
Met als doel om de oorlog om te buigen. Hij zag hoe breed die opstand begon te worden. En hij wist, als het gezicht naar buiten blijft, ook naar binnen, dat het een volk is dat alleen maar zijn regime weg wil hebben. Dus een beperkt aantal mensen van het regime en het volk. Plus dat de Alefieten en christenen en andere minderheden, die moest hij achter zich krijgen. En een volksopstand, als die niet fundamentalistisch van aard is, zoals of jihadistisch van aard is, het is vraag of dat niet, ook niet was gebeurd anders, maar goed, die kans zag hij waar, want als hij het op een gegeven moment in een antiterreurstrijd kan gieten, dan krijgt hij door dat anti-jihadistische groepen aan het vechten zijn, dan worden al die minderheden bang. Want die weten dat als de eerste die de klos zijn de christenen, de Koerden, de anderen. Dus die gaan al massa achter Assad staan, omdat ze gewoon bang zijn voor die andere groepen. En naar buiten toe kan hij presenteren als, een beetje wat je nu ziet. Iedereen gaat zijn prioriteit nu bij ISIS leggen in plaats van wij zijn in de wind.
Wat kan je zeggen over eventuele jihadisten of iets van die aard, hoe we het noemen, die vanuit Libië in Syrië zijn gaan vechten? Want daar heb ik eigenlijk maar misschien niet goed op gelet.
Van wie?
Nou ja, wat ik begreep heb, dat er ook jihadisten zijn geweest, ja. Of hoe moet ik het noemen, die in Libië op een gegeven moment in de tijd met Gaddafi en dergelijke aan de gang waren, die ook op een gegeven moment in Syrië aan de slag zijn.
Die groep, dat heeft deels ook met Turkije te maken. Turkije heeft die Turkije, die wat ik al zei, prioriteit is die Koerden tegenhouden. Of dat via jihadistische groepen of andere gaat, maakt een fluit uit. Als we maar, nou, die ziet ook dat de meeste kans daarin is die groepen. Dus Turkije heeft gewoon die grenzen allemaal opengelaten. En die heeft toegelaten dat hotels in Turkije zijn waar mensen aan het buitenland kunnen slapen om daarna vervoerd te worden naar Syrië, naar olie-export of import, zeg maar, export uit. Ook van ISIS maakt ze allemaal een bal uit. Als maar, op dit moment is, kun je dat kaartje van Irak?
Voor of achter?
Ja, dat is het. Nee, doe maar die andere. Ja? Nee. Ja, Syrië bedoel ik ook. Kijk. Dit is allemaal Koerdisch gebied, hè, dat linkse. En die Koerden die willen hier dit in verbinding brengen. Deze 2 gebieden. En Turkije wil kosten wat kost dit tegenhouden. Dus het maakt niet uit, ISIS steun of wat dan ook. Het kan ook andere redenen, maar dit is de hoofdreden. Zij willen voorkomen dat die Koerden gaat lukken om die 2 gebieden aan elkaar te krijgen. Omdat dan heeft die Koerden hebben een groot deel van de hele Turkse grens in handen. Plus dat ze sterker worden. En ja, hier zit de PKK en zo, bovenin Turkije. En ja, zij willen gewoon absoluut elke kans dat die Koerden meer autonomie of kansen op de staat krijgen, willen ze gewoon voorkomen.
Wat vind jij van de Amerikaanse bemoeienis met die burgeroorlog?
Nou, dat zei ik al. Kijk, dat doet Amerika natuurlijk altijd. Kijk, Amerika wil gewoon die Assad ook kwijt.
Maar wat vind je ervan?
Dat ze nu kwijt willen. Elke militaire interventie is destructief. Want waar het om gaat is dat Amerika heeft deels, niet bij elk land, maar heel veel landen, zijn zelf de oorzaak dat die landen zo geworden zijn. Dus als je echt naar de toekomst toe wil dat het anders wordt, Want een militaire interventie, dat heb je nou in Irak ook gezien. Het hele land is nu verdeeld in milities en ja, daar kan Amerika nog een bepaalde grip op hebben. Maar het wordt naar de toekomst niet beter op. Geweld ook voor Amerika geweld. Volgens mij niet.
Geweld voelt geweld.
Ja. Ja. Nou, ik wilde nog wat mijn observaties zijn over ISIS.
Sorry, mag ik even een kort vraag stellen op die punt? Overal is het duidelijk, Amerikanen geven toe, vanaf 2006 betalen $500 miljoen voor het oppositie van Assad-vormen. Vanaf 2006,
ja?
Dat is niet nieuw. Nee. Dus wat doen die mensen die vanaf 2006?
Die oppositie?
Nee, Amerikanen, die $500 miljoen per jaar betalen.
Ja, wat die doen?
Ja.
Met die 500 miljoen?
Yes.
Nou, er is heel veel geld is er gestoken. Ik geloof alleen al die opleiding van de laatste opleiding in Turkije, van die laatste groep, die heeft al tientallen miljoenen dollars gekost. Zij hebben heel veel geld gestoken in, want zij moeten natuurlijk ook, die Amerikanen regelen dan, maar die moeten ook, als die politieke oppositie of de politieke regering in ballingschap, natuurlijk helemaal geen regering is, die moeten ze ook allemaal financieren, loon geven, hotels, overleggen. Er is gewoon heel veel geld is daarin gestoken.
En niks voor
ISIS. En zij doen bombardementen, Amerika, kost ook geld. Dus ja, ik heb daar geen staartje van wat alles kost, maar het kost een hoop geld. Nou, ISIS. Nou, wat mij ook, niet direct, maar zover ik weet, over ISIS is, ISIS heeft het kalifaat opgericht. Zover ik weet is de meerderheid van de bevolking in Syrië wil gewoon Syrië houden. Er is helemaal geen groot draagvlak voor een kalifaat of wat dan ook. Nou, wat ik al. De leidinggevende, heel lang in Isi en ISIS, is de Irakees al-Douri geweest. Nou, niet de leidinggevende, moet ik anders zeggen. Een van de meest belangrijke mensen die ook de strategie en de inlichtingendienst en dingen heeft opgezet in ISIS, is al-Douri, een Irakees. En dat was de tweede man van Saddam Hussein. Dat was de koning in het kaartspel. Wat de Amerikanen toen na de oorlog. De aas was Saddam Hussein. En al-Douri was de koning. Hij is voor de gifgasaanval op Koerden deels verantwoordelijk. Hij is voor heel veel ellende en onderdrukking verantwoordelijk. Maar hij is een van de meest belangrijke mensen. Van het Soenisch verzet wat overgegaan is in Balkan-Irak en ISIS. Die inlichtingendiensten. Er zitten dus heel veel militairen en personeel in ISIS. Die 30 jaar lang ervaring hebben met inlichtingendiensten. De inlichtingendiensten in de tijd zijn opgezet door de KGB. Die hebben ook al dat werk, al in praktijk, ervaring meegehad. Dus die zijn heel goed. Men denkt ook dat ISIS in bijna alle steden die niet in de handen van ISIS zijn, cellen heeft of informanten heeft, een heel netwerk van mensen overal heeft om te weten wat aan de hand van informatie te vergaren. Er wordt gesproken over 4 inlichtingendiensten die ISIS zou hebben. En dat is niet 100% zeker hoor, wat ik allemaal zeg, maar dat zijn wel mensen, de informatie is zeg maar van een aantal analisten en van mensen uit ISIS die op een gegeven moment eruit zijn gestapt en die hun verhaal hebben gedaan. Het is natuurlijk met dit soort dingen altijd moeilijk om dat 100% te bewijzen. Zeker bij ISIS. Er wordt er namelijk van uitgegaan dat er buiten de gewone strijders van ISIS en de overheid die ze deels over ingesteld hebben, dat er een hele parallele structuur naast ISIS, gewoon ISIS is, en dat is door een inlichtingendienst opgezette structuur. Dus alles wat gebeurt gaat via de inlichtingendiensten ook, die kan ingrijpen als dingen gebeuren die ze niet willen of dat anders willen. Wie daar precies achter zit is niet bekend. Er zijn wel namen gevallen, maar hoe dat precies in elkaar zit. Maar er zit in ieder geval een helemaal uitgewerkte structuur en strategie achter die ISIS, hoe ze bezig zijn. Dat hoeft niet voor het voetvolk te gelden. Dat kunnen gewoon meloten zijn, arme jongens van hier en daar, die niet weten dat ze gebruikt worden of wat dan ook. En die God is groot roepen en weet ik veel wat doen. En dat hoeft ook niet altijd te zijn dat ISIS dat op zich wil, of strategisch uitkomt. Maar zolang het hun zeg maar niet echt schaadt, laat ze dingen gebeuren. Maar ook heel veel van het geweld, ook die onthoofdingen, dat is een ander punt. Alles wat wij over ISIS weten bijna, is wat ISIS ons wil laten zien. Er is heel weinig informatie over ISIS, hoe het echt in elkaar zit. Dus al die gelikte filmpjes van onthoofdingen tot aan wat dan ook, Ze hebben een prachtige glossy magazine wat ze uitbrengen. Alles wat uitkomt is bewust naar ons te communiceren. Dat doen ze en tegen potentiële strijders. Dat is natuurlijk twee. Maar het is ook om naar ons te communiceren. Dus alles wat wij over ook onze emoties erbij of onze weerzin is deels opgewekt via propaganda door ISIS. Bewust. Daar zit gewoon een strategie achter.
Maar is dat niet heel stom van ISIS ook? Omdat ze dan te veel tegengeweld over zich afroepen.
Ja, dat willen ze juist. Als er één belang is wat ISIS heeft, dan is het westerse legers naar Syrië en Irak te trekken. Zij willen niets liever dan dat de Amerikanen Syrië binnenvallen.
Want
dan krijg je een tweedeling. Omdat het dan voor heel veel mensen in het Midden-Oosten, en eigenlijk MENA-landen noemen we natuurlijk ook Noord-Afrika zo, daar blijft toch een gevoel van een geboorte af aan, en dat is een terecht gevoel ook, dat hun wereld, zeg maar bij het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk in de Eerste Wereldoorlog, constant door het Westen is bedisseld. Zij hebben steeds dictators gesteund, of als ze een democratie op kwam zetten, hebben ze die gezorgd dat die weer naar het knoppen ging. Nou, in ieder geval dat. En dan wordt het toch weer die twee strijden, plus dat ISIS alles zal gaan doen om het een strijd tegen islam te maken. En daar trappen heel veel mensen in, dat zie je in Europa. Wat gaan ze naar Parijs doen? Oorlog roepen, oorlog. Nou, de vraag is in hoeverre dat een strategische keuze uit westerse landen is, of in hoeverre ze ook ergens intrappen. Het zal beide zijn, want het is natuurlijk niet dat ze allemaal blind zijn hier in Europa. Maar er zitten twee kanten aan in ieder geval. En hoe scherper die tweedeling komt, hoe beter voor ISIS. Want ISIS hoeft geen 100 miljoen mensen achter zich te hebben. Als zij maar bijvoorbeeld verzekerd zijn van elk jaar 1000 nieuwe zelfmoordaanslagen, of mensen die zelfmoordaanslagen willen plegen, of 500 in Europa, kunnen ze wel 30 jaar doorgaan met paniek te schoppen hier. Dus dat denk ik ook elke keer moet in gaten houden, dat wat je van ISIS ziet in je afschuw en alles, het is ook een strategie naar ons toe. En daarom maak ik het minder erg om, maar dat er ook een spel gespeeld wordt en dat er doelen achter zitten. En ja, die moet je proberen te ontrafelen, of hoef je natuurlijk niet zelf te doen, maar goed, maar dat wel niet te direct reageren. Zoals,
dat je niet uit je angst gaat reageren.
Nee, zeker niet uit angst, want dat is precies.
Ja, dat is een strategie.
Ik denk dus dat er twee dingen spelen in ISIS. Ik denk dat een deel van ISIS nog steeds uiteindelijk terug, eigenlijk de Sunni-macht in Irak terug wil veroveren nog steeds. Dus dat is de oude baardafdeling. In hoeverre die mix is met religie inmiddels, dat is onduidelijk. Het is ook onduidelijk helemaal of er nou een hele strakke lijn is zoals de oude Al-Qaeda en die van het oude baardregime Saddam Hussein, hoeverre die naast elkaar staan of in hoeverre die helemaal in elkaar op zijn gegaan. Maar het kan zijn dat ook de een de ander gebruikt. Dus dat het baardregime die religie deels ook gebruikt, deels ook tegen geloof, maar deels ook gebruikt. Maar daar zijn verschillende meningen over. De specialisten of mensen die zoveel mogelijk ook alle verkeer van Twitter van ISIS in de gaten houden. Heel veel communicatie van ISIS cellen en alles is, kun je volgen. Onduidelijk is dat. Of niet helemaal duidelijk. Dat had ik straks al aangegeven. Dat je heel sterk ziet dat de brutheid en het geweld van het Saddam Hussein regime heel sterk terug ziet komen in ISIS. Heel veel zaken. Een propaganda hebben gehad. Oh ja, dit bijvoorbeeld is een opmerking die vond ik wel grappig, ik weet niet meer waar die vandaan komt. Maar het is in het Engels: the group is very image conscious, much like a corporation. Oh ja, dat is van een inlichting officier. Die Islamitische staat al heel lang in de gaten houdt, in hun mediaoperaties. Its approach to building its brand, maar zijn brand aan het vormen, is so disciplined, the official said, that it is very much like saying, this is Coca-Cola, this is Nike. Nou, dan naar binnen toe. Het is een volkomen gesloten iets. De mensen die uit ISIS zijn gestapt, die zeggen ze kunnen geen andere kranten lezen, buitenlandse kranten. Ze krijgen continu een les, openbare lessen, en kunnen alleen maar de ISIS-propaganda lezen. En het is bijna uitgesloten dat je dus contact met de buitenwereld krijgt. Het is echt heel moeilijk. Dus het is wordt ook bijna een secte die helemaal naar binnen Nou, dat lijkt me logisch. Dat betekent dus elke vorm van discussie. Oh ja, en wat ik nog als vergelijking, je kunt het een beetje vergelijken als met Noord-Korea. Het is gewoon, de mensen zelf gaan op een gegeven moment in geloven, ook al omdat het zo gesloten is, dat je ook geen andere informatie en dus geen discussie en niks meer krijgt. Het zit helemaal dicht getimmerd intern. Nou, is dat natuurlijk ook niet 100%, maar het een beetje...
Hoe verbind je dat met dat je via Twitter communiceert?
Nou, naar binnen toe is de organisatie helemaal dichtgetimmerd, als je daar even in zit, maar naar buiten toe. Daarom denk ik dat veel van de communicatie naar buiten toe is.
Is ook branding.
Of ons in beeld, ja, ons in branding. En aan de andere kant, om nieuwe recruiten te krijgen, naar binnen toe. Ja. Nou, wat heel kenmerkend van ISIS ook is dat het zeer sectarisch is. Over het algemeen geeft ze meer prioriteit in het aanvallen van minderheden dan bijvoorbeeld in Syrië Assad. Ze hebben legerbasis ingenomen, maar dat kan ook zijn omdat ze daar de wapens vandaan willen halen. Maar er wordt ook veel energie ingestopt in de minderheden. Nou, dat hebben we in de Koerdische gebieden gezien, maar het zijn ook andere minderheden. Die worden gewoon afgeslacht gewoon. En Sjiïten zijn voor hun, dat is het ergste van het ergste, dus die zijn sowieso het klos. Nou kun je daar ook weer afvragen of daar ook niet nog een ander doel had, maar in ieder geval, en dat is ergens wel, ook dat denk ik komt deels ook uit het Saddam Hussein, en omdat die tegenstelling Iran en de Sjiïten en Soenieten, wat op zich helemaal niet tegenstrijdig is, die zouden net zo goed vredig met elkaar kunnen omgaan, maar het wordt totaal uitgemoord en uitgebuit om die tegenstelling sectarisch te maken en tegen elkaar te strijden. Want ook Iran doet dat, hè? Want Iran heeft daar ook, is daar ook heel sterk in.
We gaan naar wat we hier kunnen doen.
Ja, ISIS, mensen denken, ja, dat is niet zelf, maar ik denk in zekere zin heeft het ook een revolutionair karakter. En het is fanatiek messiaans ook. Hè. Ze denken, wat trouwens Schieten ook zelf hebben, ze denken echt dat van zo meteen, nou niet allemaal, maar delen van ISIS, vooral dat relief dat er straks een eindstrijd komt en dat dan... Mahdi is het misschien, ik weet het niet, maar die terugkomt op aarde en nou ja, daar zit dan zo'n heel verhaal achter. Maar in ieder geval dat in een soort eindstrijd terecht aan het komen zijn. En, maar dat heb ik al gezegd, ISIS kan alleen maar bestaan door confrontatie.
Dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen die moslim zijn geloven, dat er uiteindelijk...
Ja.
Ja. Een eindstrijd.
Ja, maar behalve dan dat zij...
En het is ook nog eens daar in dat gebied.
Ja, maar zij zien het dan op korte termijn ook.
Nee, natuurlijk. Dat is,
dat is het verschil. Net als ik heb heel veel met Hezbollah mensen gesproken, toen in Zuid-Libanon ook. Ja. En veel waren er echt van overtuigd dat die oorlog met Israël, dat er binnen een aantal jaren zouden ze in Jeruzalem zijn. En dan zou die op zijn witte paard uiteindelijk neerdalen. En daar geloofden ze echt in.
Ja, ja, maar niet alleen zij, hè. Dat is mijn ding. Dus heel veel mensen in de islamitische wereld geloven dat.
En daar wordt dus heel erg gebruik nu van gemaakt. Ja. Ook om, ISIS kan alleen maar bestaan door confrontatie. Als er geen confrontaties zijn, dan blijven ze nergens meer. Dat zei ik straks ook al. De meeste Syriërs willen gewoon Syrië als eenheidsstaat houden. Die willen helemaal geen... En het grootste, en dat is het laatste punt over ISIS. Het grootste gevaar voor ISIS is als er dus geen gewelddadig antwoord komt. Geen gewelddadig antwoord komt. Als mensen besluiten van, weet je wat, we gaan niet op die, we laten ons, we tuinen er niet in, we gaan geen oorlog verklaren aan ISIS, maar ook onderling in gemeenschap of steden of in Europa, want we gaan niet de islam als gevaar zien of oorlog, noem maar op, maar in ieder geval, je gaat er niet op een gewelddadig afwijzen, maar...
Al die vrouwen die met ISIS aanhangers getrouwd zijn, die geven geen tegenwicht. Die zijn zo onderdrukt dat ze helemaal niet meer te
zijn. Ja, er zijn er ook wel die ontsnappen. Ja, maar het is ook bijna eenmaal te lezen van vrouwen die er lang in hebben gezeten. Mm-hmm. Dat ze, wat ze allemaal toelaten en wat ze toch gedaan hebben ondertussen. Of deden. Want je hebt ook vrouwenafdelingen in ISIS. Die moeten vooral vrouwen... zien of vrouwen zich ook correct kleden, dit en dat. En hoe gewoon sommige vrouwen, andere vrouwen echt de meest vreselijke manier benaderd of dingen hebben gedaan. En dat ze eruit stappen en daarna eigenlijk niet meer goed weten waarom ze het hebben gedaan.
Maar ik wou nog zeggen daarop eigenlijk, ik heb maandag toevallig een presentatie gehad over vrouwen in ISIS. En het kwam een beetje op neer dat het deze, de assumption, zeg maar, dat we maken dat vrouwen alleen maar passief zijn. Waarom maken we gelijk de assumption dat de mannen, zeg maar, weten dat ze daarheen gaan voor een reden dat de vrouwen allemaal slapen. Er zijn twee heel sterke brigades van vrouwen in ISIS.
Mensen gaan ook heel veel verder.
Dus je kan ook foute antiterreur strategies maken als je die vrouwen als geen dreigement ziet. En vrouwen, vooral uit Frankrijk, Engeland, heel veel vrouwen zijn uit hun eigen wil, vrijwillig, zonder een man daar, daarheen gegaan om daar een man te vinden.
Nou, dan had ik nog een paar opmerkingen over, het zijn maar gewoon wat ik denk. Dit hele verhaal, ik bedoel, ik heb absoluut een waarheid gepakt of zo. Het is gewoon een visie die ik heb op wat ik allemaal in de loop van 20, 30 jaar, nou, zeg ik 30 jaar over Midden-Oosten gelezen heb, maar zelf acties gedaan in de Koerden in de tijd of alles. Dat is gewoon wat mijn beeld erover in. En dat, ik vind ook niemand moet dat. Ja, het is als mensen vanzelf verder gaan zoeken. Hè? Want het is echt, ik denk dat het echt de komende jaren iets heel belangrijks wordt. En dat het eerder meer uit de hand gaat lopen als minder. En nou, ook, maar ook voor onze eigen steden of hoe je met andere mensen omgaat, is heel belangrijk. Omdat we worden steeds meer uit elkaar gesteld.
Ja.
Dus niet alleen door ISIS, maar ook door de reactie erop, door Europese staten. En, nou, ik denk bij oplossen, ik denk het eerste denk ik, ja, eigenlijk zou er alles aan gedaan moeten worden om het geweld te stoppen. Ja, hoe doe je dat? Dat kunnen wij niet doen om het geweld te stoppen. Los van langere termijn oplossingen of hoe je denkt hoe het wel goed zijn. Hoe stop je in eerste instantie, kun je zoveel mogelijk druk in ieder geval uitoefenen om het geweld te stoppen. En ik denk dat echt nodig is als er een nieuwe vredesbeweging komt. Die het ook niet op één land gooit, maar nu gewoon een aantal dingen die gebeurd zijn de laatste 10 jaar bij elkaar zetten. Zeg, stoppen. Wij willen geen, en dat is het tweede punt voor mij, voor korte termijn, maar ook langer. Dat de wapenhandel is een van de belangrijkste dingen ook. Die wapenhandel moet aangepakt worden. En er moet dus enorme druk komen dat de bevolkingen, ook in de Europese landen, niet meer pikken. De wapenhandel.
Ja, maar die bewustwording van dat probleem wordt niet bij de mensen overgebracht.
Nou, door ik hoop wel dat het langzamerhand veel meer mensen beginnen toch te denken dat er iets niet klopt. Natuurlijk, je kunt het ook klein beginnen, maar ik denk, het is iets wat je nu al kunt doen. Je kunt acties, dat wordt ook al gedaan, maar je kunt daarbij aansluiten of breder gaan doen, gewoon actie voeren tegen wapenhandel. Als er weer een volgende komt van Nederland, levert ook onderdelen voor heel veel wapenhandel, niet het complete wapen, maar ook wapens die in Syrië worden gebruikt. Dus er zijn daar aanknopingspunten voor om direct iets te doen en een soort vredesbeweging. Ja, ik heb daar helemaal geen concept voor hoe die daaruit moet zien, maar in ieder geval niet zoals de oude, want we leven echt toch deels ook een andere tijd. Maar er moet een bredere, diverse beweging komen. Nou, dus niet alleen een witte beweging die er is, die gewend is actie te voeren, wat dan ook, maar echt een diverse beweging die zegt, en wij willen geen geweld, conflicten moeten niet gewelddadig opgelost en dat geweld in Syrië moet stoppen. Ja, je moet weten hoe, maar dat gaat er niet om, dat gaat erom die drukte komt. Dat je vindt, dat
kan ik zeggen.
Maar
er
is misschien al een clubje oorlog is een oplossing.
Wat zeg je?
Er is misschien al een clubje. Oorlog is geen oplossing.
Ja, maar er zijn ook groepen bezig. Maar ik bedoel, dat moet groter worden. Het is niet zo minimaal. Ja, heel lang trouwens. Heel minimaal.
Dan krijg je voor elkaar.
Ik las laatste stukken, vond ik wel een goede. Zeggen dat de klimaatconferentie in Parijs gaat. Het is geen klimaatconferentie, maar een vredesconferentie.
Ja.
Omdat ook hier klimaat in het begin is.
Nou, dat is dus ook een ander punt van mijn
hoofd. Ja, goed, wat onderdeel uit. Ja. Als je het over diversiteit hebt, je kunt maar over klein. Je daar ook van zeggen, dus de native people, hoe je dat wil noemen, die zijn degene die aan de frontlinie staan in de klimaatdiscussie.
Ja,
goed. Maar dat maak ik verhaal.
Nou, dat is ook een van mijn punten. Van, we moeten mensen steeds meer proberen bewust te maken dat heel veel problemen niet los van elkaar staan. En ook allemaal heel bedreigend zijn voor de korte termijn. Dus dat is dat geweld, gebruik van geweld. De inmenging, het laten groeien van landen als Irak en Syrië in zulke geweldige regimes, die deels ook de oorzaak zijn nu van Islam. Maar goed. Dat is dus algemeen zeg maar, de inmenging van natuurlijk samen met wapenhandel, maar ook verbreden naar klimaatverandering economische crisis, dat die dingen hebben met elkaar te maken. En die moeten we langzaam proberen te laten zien dat er echt direct, dus niet in de theorie, maar je kunt gewoon aangeven dat er banden zijn tussen economische crisis en de opvoering van de wapenhandel die nodig is en het klimaat. Want daar zijn directe banden in aan te geven en van daaruit moet je dat proberen de discussies los te krijgen en breder te krijgen. Zodat je een veel bredere beweging krijgt, want uiteindelijk, denk ik, moeten we echt naar een alternatief toe. Een echt een radicaal, en die zal nooit uit bestaande politiek komen, die moet van buiten komen.
Kan je die concrete linken noemen?
Nou, wat ik al zei, die klimaatverandering heeft het mislukte van Oosten. Dat was ook in Egypte gehad. De Egypte de opstand zo breed heeft, had ook te maken met dat op het platteland de armoede toeneemt of Oosten mislukte. En dan gaat in de toekomst gaat dat door de klimaatverandering meer spelen. Hoe meer mensen in opstand komen tegen hun regime, zonder dat daar duidelijk een heel alternatief ook aan vastgeknoopt is, zal dat in bruut geweld waarschijnlijk nog uitgebonden. Dus je kunt dingen aangeven de Syrische revolutie is deels ook mede in het begin snel breed geworden. Nou, verder heb ik er niks tegen dat Assad een ver wordt gegooid, graag zelfs. Maar dit had je kunnen zien dat, of denk ik, kunnen voorzien dat het op deze manier gauw fout zou gaan lopen. Ook al door inmenging van, maar dat kon je ook voorzien. Niet dat Amerika met zanden over elkaar gaat zitten als ze een kans zien om Assad weg te krijgen. Dus, maar zo kun je denk ik verbanden aangeven. Ik heb ze ook niet allemaal hier of uitgewerkt, maar er zit een band ook al, en vanuit het verband is het ook duidelijk een alternatief te ontwikkelen. En ook dat weer niet een alternatief in theorie. Maar een van de dingen die ik zou zeggen een alternatief is, is dat de diversiteit zoals die in steden als in Den Haag, Amsterdam, andere steden is, die moet je stimuleren. Dus je moet zorgen dat geen splitsing komt in straks dat je een debatzaal of theater zet waar bijna alleen maar mensen van ooit Arabisch, Turks of wat van afkomst komt. En dat je andere, ja, je moet zorgen dat er veel meer ook direct tussen mensen contacten ontstaan. Zodat je op een gegeven moment ook niet meer uit elkaar te spelen bent. Want als er dan zoiets gebeurt als een oorlog, een avond of Syrië, dat je ook direct, degene waar je direct mee gaat praten daarover, omdat je die tegenkomt die avond, is misschien iemand die komt uit zo'n conflictgebied, of die komt, of die is moslim, of die is wat dan ook. Maar dat je veel directer dus elkaar ook vertrouwd kent. En dat klinkt allemaal heel, maar ik denk dat het heel, op de lange termijn heel belangrijk is. Want juist omdat we aan te wijzen zijn op verschillen die we hebben. De ene is christen of ongelooflijk moslim, de ander is die te bruin of wit. Die verschillen die kun je waarnemen en daar wordt op ingespeeld om ons daarin te splitsen. Gewoon om daar die groepen ook meer uit elkaar te krijgen. Dus ik denk dat het heel goed, dat op de lange termijn, of daar kun je nu al mee beginnen, maar dat het een heel ver weg optie is, maar dat het heel belangrijk is.
Ed, je moet zoveel tijd hebben, komt er meer?
Nee, precies.
Misschien is het ook handig om de website van
Stop de
Wapenhandel.
Ja,
die
noem
ik dan nu wel.
Ja.
Stop de Wapenhandel.
Ja, die kan dan op de dingen zijn. Ja. Ja. Wat ik al zei, is wat volgens mij, maar dat heeft is bijna hetzelfde, dat echt alles, dat je continu kritiek moet hebben op elke vorm van nationalisme en sectarisme. Naties zijn gewoon kunstmatig geformeerde dingen om belangen van meestal de elites te. Je hebt helemaal geen verschil. Je gaat ook niet iemand die 3 meter over de grens met België woont ineens als Belg behandelen en als het niet net als jou is. Dit zijn kunstmatige. Dus je moet echt zoveel mogelijk mensen overtuigen. Ga weg van dat nationalisme. Ga niet denken in sectes of jij bent shiit en dit en dat. Dus zal er wel iets zijn of wat dan ook. Dat is zoveel mogelijk daar vandaan. En juist dus bruggen te slaan tussen mensen. Dat heeft te maken met dat je denk ik niet de politiek kunt verwachten. Is zoveel mogelijk zelforganisaties opzetten. Ga je zelf organiseren. Wees niet afhankelijk. Ook in discussies gaan dan weer niet die politicus op het podium zetten. Maar gaan gewoon zelf onderling discussiëren van hoe je geweld of hoe moet je mee omgaan, maakt niet uit wat, maar gewoon dat je daar samen oplossingen voor gaat verzinnen. En belangrijk daarin is denk ik ook met die discussies over zelforganisaties, basisdemocratie is, dat er ook in het Midden-Oosten heel veel groepen zijn die daarmee zijn. Het is wel een minderheid. Maar even zin afmaken, bijvoorbeeld die Justine-beweging in Libanon. Ja, dat begon als zo'n beetje burgerbeweging, al die afloopstraat. Maar daar zijn hele goede discussiestukken geschreven die bijna hetzelfde zijn als in de Occupy-beweging in Amerika of in Europese landen. Ik dacht hier in Egypte ook, daar zijn discussiestukken geschreven die hebben heel veel overlap met ons en andere landen in het Westen die een heel ander werelddeel zijn. Dus ik denk dat het ook heel goed is om niet alleen in je eigen land stimuleer ook andere en overal andere landen versterkt dat soort initiatieven. Ja.
Ik wil ook een aantal dingen vanavond zeggen. Ten eerste, wat ik ingeloof, wat jij zegt, ga je opstoten. Dat heb ik dan met internationale machten door de crisis alleen maar hun vermogen laten toenemen door de bevolkingsgroepen tegen elkaar te zetten. Al bijna meer dan 100 jaar in de landen gaan, ook in Midden-Oosten. Wat wij kunnen doen, ik denk dat de internationale vredesbeweging, die moet één keer zelf kritiek aan zichzelf gaan geven. Want heel veel NGO's, vredesbewegingen, als ze over het Midden-Oosten hebben, enige alternatief, ze zeggen niet direct, maar indirect, zonder geweld kan je de andere geweld niet stopzetten.
Sorry, zonder geweld?
Ja. Kan je de andere geweld niet stopzetten. Daar komt het op. Dus van Verenigde Naties, internationale projecten. Hier mist de vredebeweging internationale solidariteit voor de onderdrukkende volkeren. En arbeidersklasse en arme mensen. Dat mis je in Europa. Maar wat wij moeten niet vergeten, als wij dit steed in land van waar wij voor een niet vormen, straks net aan Parijs hebben we ook niet gemaakt.
Ja.
Dit is, echt, is eigenlijk een soort morele verplichting geworden. Maar er is ook, Midden-Oosten is ook geen zonder alternatief. Wat ik bijvoorbeeld mis, er is een gedachtegoed op die moment in Syrië.
Ja.
Zoveel Nederlandse pers, heel veel vredeactivisten, ik volg media, ik hoor helemaal niets daarover.
Ja.
De filosofie gedachtegoed is, die hebben voor derde weg gekozen.
Ja. Ja.
Ze hebben gezegd, ik ga niet tegen Assad vechten, maar ik wil ook niet jouw soldaat worden.
Ja.
Ik heb een andere oplossing voor Midden-Oosten. Vanuit etnische organisatie lost de problematiek niet op. Vanuit geloof ook niet. Het brengt alleen maar ellende en geweld. Wat zijn die proberen een regio te stichten waar moslims, niet moslims, Yazidis, Syriërs, die proberen met een burgerrechter zo'n regionale provinciale stichtingen met participatie van onderop te reageren. Maar op het internationaal hoor je niets.
Ja.
Waarom? Is dat een andere weer bedreiging voor machthebbers? En als dat zo is, dan is het ook morele verplichting van solidariteitsbewegingen vanuit Europa. Maar dat zie je ook. Je hoort het ook niets meer. Kijk bijvoorbeeld, ik zal een simpel voorbeeld geven. Koerdistan, Syrië. Die zijn Sunnieten ook. Ze zijn geen Shiiten. Waarom valt ISIS dan aan die Koerden? In welk ze belang? Kijk, bij een Shiit kan ik wel begrijpen. Omdat ze hekel aan hebben. Maar ze zijn Sunnieten. Ze zijn Koerden. Waarom vallen ze dan aan? Tweede vraag, bijvoorbeeld. Het geloof speelt rol in. In de Bijbel had je ooit over Armengando, citaat. Dat kom je ook in islam voor. De periode van Ali en Osman. De vlag wat ISIS meer.
Ja.
Leeuwen, ja, hoeveel jaar geleden? 500 jaar geleden.
Ja.
Met dezelfde doelstelling hebben we. Toen hadden ze ook op 13 mei gewacht. Ja. Maar hij is toen niet gekomen. Volgens hun is het voorwaarde zover dat ze komen. Maar voor echt een christelijk, die gelooft nog steeds in Armengando.
Ja.
Maar ja, de nadeel is van de regio. Veel geloven zijn nooit vanuit dit gebied gekomen. Helaas, of Jezus of Mary, iedereen die terugkomt deze planeet, die moet daarheen gaan. Dus daar heeft ook een voeding nodig. Laten we eerlijk zijn. Dus het is een strijd tussen menselijkheid en fundamentalisme. Niet een eeuwse gedachte. Maar het is enige wat ik niet, solidariteit. Solidariteit van vakbeweging. Solidariteit van vredeplatform in Europa. Maar nu hebben we allemaal een gezamenlijk probleem. Wat het te ver lijkt van je huis, kan zijn dat het morgen dicht bij je huis
komt. Ja.
En dan moeten we twee dingen doen. Wie er verantwoordelijk is. En dan hebben we ook een andere verplichting om zichtbaar te maken. Zodat dus burgers, iedereen bewust wordt. We hebben eigenlijk ook zo'n bewustwordingproces nodig. Maar omdat wij al jaren in de maling genomen zijn. zowel door links en door rechts. Dat discussie moet ook in Nederland gevoerd worden. Zonder deze discussie en krachten bundelen. En ook gedachtegoed van Pere biedt een alternatief voor Midden-Oosten.
Ja, echt hè.
Waarom schrijft de academische journalisten, deskundigen die zich bezighouden, waarom schrijven ze eigenlijk niet daarover?
Ik kan er niet direct antwoord op geven. Over Kobani, er wordt gelukkig wat meer over geschreven tegenwoordig, maar ook nog veel te weinig. Maar dat had ik ook dus als, ik noemde net wel die Justine en andere lezing, maar wat ik dus ook heel positief in het Midden-Oosten vind, is inderdaad hoe ze daar bezig zijn om een nieuwe vorm van democratie te ontwikkelen. En daar moeten wij hier in Den Haag van leren ook, want wij zijn hier ook al lang zitten, we hebben vast en kunnen geen kant op, links ook, het stelt gewoon allemaal niks meer voor. Dus we kunnen juist ook geïnspireerd raken door mensen die daar bezig zijn. En die zijn op veel meer plekken, ook in het Midden-Oosten bezig, ook in andere landen. En dat probeerde ik ook een beetje te zeggen. Je kunt beter veel meer energie gaan stoppen daarin. Dan hier inderdaad die VN of politici of wat. Of maar hopen dat journalisten op een gegeven moment gaan schrijven. Nee, laat ze actief zelf maar goede stukken doorsturen en discussie organiseren op wat er gebeurt. Kunnen we dat in Den Haag ook toepassen en hoe doen we dat dan? Maar dat is denk ik gewoon heel belangrijk. Ik kan nog... dat is nog klein. Het is algemeen iets dat je ook wat links vroeg ook vaak, dat het veel te schreeuwerig overkomen. Hè? Wij weten hoe het in elkaar zit. En dat weten we dan ook wel even knal op eruit te knallen en zo. Nou, ik denk dat niet zoveel zin heeft. En het laatste wat ik nog wilde zeggen. Hetzelfde geldt een beetje van. Daar hangt het samen. Om al je energie te gaan stoppen in het vinden van de waarheid. En ik wil persen, weet je hoe het in elkaar zit. Blijf maar stukken lezen en zie je wel, dat zit weer dat. Ik denk dat het deels goed is om veel. Dat geldt ook naar mezelf natuurlijk, want ik zit nu ook weer een stuk te schrijven en dit te doen. Maar je moet veel meer energie verdelen in kennis vergaren of nadenken, maar tegelijkertijd met de praktijk bezig gaan. Moet je kunnen doen tot je ons leuk analyseren en links de analyses hebben, maar...
En het uitdragen.
Ik zal een voorbeeld geven. Hij heeft een progressieve beginnen over Ezidis te schrijven. Ezidis. Ezidis zijn eigenlijk Koerden. Ze zijn niet moslim.
Nee.
En kijk, als je een informatie geeft, ze geeft maar de realiteit hoe het is.
Ja.
Maar Ezidis, je zegt, wie is Ezidis? Wanneer zijn ze geboren? Een man die al 10 jaar strijdt met zich, zijn een Koerden. Maar bij Koerden heb je 3-4 geloofstromingen. Waar is het? Dat is oorsprong geloof van Koerden. Maar waarom wordt dat niet genoemd alleen maar een geloof?
Ja.
Daar moet toch een gedachte achter zitten.
Één ding wat ik weet waarom dat vaak gebeurt, maar dat verklaart het alles hoor. Het kan wel gestuurd zijn. Dat hoort eigenlijk bij mij in het begin, want ik heb nog andere voorbeelden daarin. Als er enig nieuws is over Hezbollah in Zuid-Libanon, dan staat er altijd achter, alsof het een gereedschap is van Iran. Alsof Hezbollah niet staat voor een paar honderdduizend mensen daar, en voor hun eigen mensen ook, alleen maar dingen doen voor Iran. Het andere is dat in Jemen, als het om Houthis gaat, staat er standaard achter door Iran gesteunde Houthis. Ik heb nog nooit gelezen wat die steun is.
Nee.
Er worden geen wapens geleverd aan Houthis. Wat ik weet en vind is dat Iran af en toe uiteraard, want ze kunnen dat ook mooi propaganda mee bedrijven, dus dat ze hardop roepen, Saudi-Arabië bombardeert zelf die Houthis plat of zo. Maar echte steun, hè, en het enige wat je dan op een gegeven moment pers ziet is een paar kisten munitie. Dan denk je, is dat nou een vissersbootje of een grote boot? En dan komt ook nog die informatie van Saudi-Arabië.
Je leest maar dat niet door de... Door de Amerikanen gesteund, Saudi-Arabië in hetzelfde stuk. Dus het Saudi-Arabië aanzien.
Ja, nee, maar het is standaard. Ik hou Jemen al jaren bij. En sinds dat die oorlog in met die Houthis is begonnen, kun je geen krant in Nederland openstaan. Ja, en staat nooit Houthis, staat altijd de Houthis die door Iran gesteund worden. Maar als je dan kijkt, er is bijna geen steun. Nee. Ja. De andere kant wordt er Saudi-Arabië gesteund. Dat is niet moeilijk vast te stellen met al die bommen. Maar ik bedoel, waar ik wil zeggen, waar dat deels komt, ook met wat jij noemt, is er zijn maar 2 of 3 grote persbureaus in de wereld. Bijna alle kranten hebben, wat ik in het begin ook zei, hebben geen Midden-Oosten-deskundigen in dienst. En zeker niet in die landen. Die grote, als je alle nieuws constateert, niet achtergrondartikel, maar vooral nieuws, via 2 of 3 grote persbureaus gaat, dan is dat dé makkelijke manier voor staten, belangengroepen. Als je daar weet in de eerste bericht een sfeer te kweken of een term te laten vallen, neemt de hele wereld het over. Want ze hebben geen mensen in dienst ervoor. Tegenwoordig al die jonge journalisten die weten helemaal niks.
Welke zijn dat dan?
Heb je het debat gegeven?
Welke 2 zijn dat dan?
3.
Bloomberg, Reuters is heel belangrijk. Reuters en AP zijn de 2 belangrijkste. Bijna alle gaan we in de Volkskrant kijken of in de Zee. Als het staat bij alle Reuters of AP achter. En dan is iets als een jonge journalist bij die krant die neemt dat Reuters bericht over, die verandert een paar zinnen. En die heeft geen ballen verstand van het Midden-Oosten of waar het conflict over gaat, maar die maakt er een mooi dat het een beetje lekker klinkt in het Nederlands. En ik zet het in de krant neer.
Door even
in
de aan de boven zetten. Het boek van Leijendijk. Het zijn het mensen.
Ik wil nog even jou het woord geven. Jij wil straks
over. Ik wil over 1 punt mijn mening zeggen. Over hoe kan je fundamentalisme eigenlijk bestrijden. Ik denk een van de mooiste dingen die heb ik ooit geleerd is van iemand die heet Sun Tzu. Sun Tzu is een filosoof van oorlog. Van 500 jaar voor de Christus. Hij was in China. En hij heeft een boek geschreven dat heet Kunst van Oorlog. Of Art of War. Daar zegt iets bijzonders belangrijk. Ik denk voor iedere serieuze persoon is nodig om dit te leren. Hij zei, als jij kent jouw vijanden niet, dan natuurlijk zal jij een oorlog verliezen. Dus hij zegt, als jij kent jouw vijand, jouw kans wordt groter om een oorlog te winnen. Als jij kent jezelf ook heel goed, dan die kans wordt nog groter. Als jij kent jezelf heel goed, jouw vijand heel goed, en ook de oorlogsveld, dan garandeer ik jou in 100 oorlog, 100 keer zal je winnen. Dus we moeten onszelf goed leren kennen, we moeten onze vijand leren kennen, en we moeten ook het slagveld leren kennen. Anders, wij gaan met die spoken vechten. Dus als we weten niet waarom fundamentalisme groeit, dan alle oplossingen zijn onzin. Dus een van die boeken die heb ik kort geleden gelezen, en ik denk voor iedereen is belangrijk op dit punt, moment van de geschiedenis, dit lezen en in de publiciteit brengen, is het boek van Lester Taro. Lester Taro is hoofd van de Amerikaanse economische team van Bill Clinton geweest. Dus hij is iemand in de top van Amerikaanse leiding en iemand die wil Amerika redden. Iemand die wil Amerikaanse economie redden. Dus hij is geen vijand. Hij is een van de grootste geniale economen in de wereld. In 1996 hij zei, kapitalisme heeft geen ideologie. Onze ideologie is alleen winst, winst, meer winst en privé-eigendom. Hij zei, dit is geen bindende ideologie. Kapitalisme heeft altijd vijanden nodig om mensen bindend te houden in hun land. Dus hij zei, 60 jaar, dit vijand was Sovjet-Unie. Dit was Koude Oorlog. Maar nu, voor het eerst in de geschiedenis, kapitalisme heeft geen vijand. Dus de Sovjet-Unie is gevallen. Hij zei tot nu toe, wij hebben door de angst van vijand een welvaartsstaat gecreëerd. Wij hebben altijd gezorgd voor minimale bestand van leven van degenen die in deze systeem worden buiten de boot gevallen. We hebben altijd voor hen gezorgd. Maar hij zei nu, wij zijn voor het eerst in de geschiedenis in een situatie terechtgekomen. Wij zijn in de economie van Spencer terechtgekomen. Spencer was een econoom in de 19e eeuw die zei, zwakke mensen moeten doodgaan. Zwakke mensen, we hoeven niet rekening te houden. Dit is gewoon sociaal darwinisme. Ze moeten een uitroepen van de maatschappij. Hij zei, kapitalisme nu komt in het Spencer-economie. Daarom
kun je het toespitsen op de situatie in het Midden-Oosten van waar nu dan zeggen, hier kunnen doen?
Daarom, hij zei, nu, wij zijn in een situatie gekomen, omdat er is geen Sovjet-Unie. Vroeger, die mensen die afvallen, gingen naar socialisme toe. Hij zei, dit weg is nu gesloten. In 1996 heeft hij voorspeld, er zal enorm veel ongekende geweld van religieuze fundamentalisme uitbarsten in de wereld. Omdat dat is de enige uitweg die kapitalisme openlaat. Hij zei, dit zal een keten van
geweld en terrorisme van islamitische en van christelijke religieuze vorm in de wereld laten ontketenen. In ieder geval, dit is één punt. Dus als wij willen geweld niet hebben, dan we moeten zorgen voor een zorgvuldige systeem, voor een rechtvaardig systeem. Net zo, we moeten oorlog verklaren tegen armoede, tegen onrechtvaardigheid. Dan heb je geen terrorisme nodig. Dat doet niemand. Ze willen alleen met militaire middelen dit stoppen. Dat kan je nooit doen. Andere is, ik wil maar even een punt zeggen waarom in mijn ogen Amerika wil niet met ISIS en terrorisme vechten. Is heel simpel. Toen Amerika heeft Iran, wat ze omsingelt en sancties dan tegen Iran. Iran is zo'n groot land als bijna heel Europa. Ze konden waterdichte sancties doen. Ja? Zelfs, ik heb een film gezien in Nederland.
Wil je een beetje... Ik wil naar huis gaan.
Wat
is je conclusie?
Zo lang sancties doen, ja. Maar ze kunnen een dorp van Rekken niet gewoon zorgen. Die gaat geen olie verkopen in de Turkije. Ze kunnen een haven controleren. Waarom ze doen het niet? Je hoeft niet geen oorlog te doen met ISIS. Je kan die hun wegen naar Turkije controleren. Dit is één haven.
Waarom is het zo, dat vind ik wel interessant, dat verspreiding tegen ISIS, dat is één. Maar waarom doen ze niet iedere ISIS hun wegen afsnijden om geld te verzamelen met het verkoop van olie bijvoorbeeld? Ja, dat kunnen ze relatief eenvoudig. Dat is wel een punt. Heb je daar een idee?
Nou, dat heb ik er straks al gezegd. In mijn
mening, dat is laatste, want ik merk dat iedereen naar huis wil.
Dat is niet zomaar één reden. Eén heb ik aangegeven. Dat Amerika heel lang die groepen niet te hard heeft aangepakt, omdat het de enigste kans op bedreiging op Assad is. Want als er geen bedreiging op Assad meer is, dan gaat Assad gewoon binnen, makkelijk. En dan zijn we verder van huis. Het andere is dat ze dan direct een conflict met Turkije krijgen waarschijnlijk. Omdat Turkije wel dingen leveren. En ik denk dat dat lang, veel te lang heeft aangerommeld. En je ziet ook dat nu wel ingegrepen langzaam begint te worden. Op diverse dingen. Ik denk namelijk dat dat de enorme spanning op dit moment staat op de relatie van Amerika met Saoedi-Arabië en Amerika met Turkije. Het is heel veel aan het schuiven en dat gaat ook heel langzaam, maar de belangen van Amerika beginnen in het geding te raken nou. Want Amerika heeft ook niet graag dat, ik denk ook die oorlog in Jemen, daar heeft Amerika niet zoveel belang bij. Alleen, het gaat ook ver uit de hand lopen nou allemaal. En het salafisme wat uit Saoedi-Arabië overal al 30, 40 jaar verspreid wordt, dat gaat Amerika langzamerhand een steeds groter probleem zien. Want dat slaat diverse landen aan. En misschien zijn er wel meer redenen. Ik denk dat heel veel van die dingen niet zo makkelijk in één en heel snel een antwoord te geven zijn. Dus ook niet zomaar Amerika wil ISIS helpen. Nee, er is waarschijnlijk veel aan de hand. En dan moet je proberen te achterhalen. En precies zul je toch nooit weten.
Bedankt voor het antwoord. Ja. Ik wil het
volgende keer. Bedankt voor het komen en hopelijk de volgende keer.